zit, dan kunt u zo de microfoon uit.
Aan.
Eentje druk eens aan.
Oh, dan gaat hij daar aan. Die doet. Als iedereen een plekje heeft, gaan we zo beginnen. Mooi, wat een stilte, heel goed. Nou, welkom allemaal. Heel mooi om de volle tribune te zien. En zoveel collega raadsleden. Vanavond hebben we een burgeragendering over het behoud van de ijsbaan Kaardingen. In het voorjaar heeft de stuurgroep Behoud IJsbaan Kaardingen een burgeragendering opgezet. Met als doel ijsbaan te behouden. Vandaag presenteert de werkgroep hun bidboek. En geven ze een korte presentatie aan de raad over hun ideeën en hun visie. We beginnen als eerste met een inleiding door de heer Piet Manning. Daarna wordt het bidboek officieel aan de voorzitter overhandigd. Dus ik neem het namens de raad aan. En daarna hebben we een korte presentatie door deze heren die zo geïntroduceerd worden. De bedoeling is dat we pas na de presentatie vragen kunnen stellen. Zodat mensen alle tijd hebben om nog goed hun verhaal te doen. En daarna mogen mijn collega's raadsleden los en al uw vragen stellen. Maar we doen eerst de presentatie en daarna gaan we vragen stellen. Nou, met deze gaan we beginnen. Dan geef ik de heer Manning het woord.
Ja, hartelijk dank. Hartelijk dank ook aan u allen voor het gehoor geven aan ons verzoek tot burgeragendering. Ik heb ervan begrepen dat het niet al te vaak voorkomt. Dus wij zullen ons best doen om door middel van deze agendering ons standpunt over de ijsbaan zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen. Want wij willen met u praten over waarom de ijsbaan niet mag, niet moet en niet hoeft te verdwijnen. En wij doen dat namens alle verenigingen. Een aantal van die verenigingen ziet u op de tribune zitten in clubkledij. Een mooi fleurig decor voor deze vergadering. Wie zijn wij als stuurgroep namens alle verenigingen? Een paar namen zijn al gevallen. Ik ga even aan mijn rechterhand beginnen met Hein Schepers. Hein Schepers die verzorgt straks de inleiding en de highlights uit het bidboek. Daarnaast zit Anne Veenstra. Anne Veenstra gaat straks het bidboek overhandigen aan de voorzitter. Hij doet dat ook. Hij doet het namens alle verenigingen, maar ik wil er ook met nadruk bij zeggen dat hij dat ook doet namens de KNSB. Want ook de KNSB heeft bijgedragen aan de inhoud van het bidboek. Naast mij zit Martijn van Houten. En op de tribune, hij is ook lid van de stuurgroep, zit Gerard Kemkers. Goed, dan wil ik graag met uw goedvinden aan Anne de gelegenheid geven om het bidboek te overhandigen. Goed, als deze plichtpleging ook is gedaan en namens de werkgroep dank voor het in ontvangst nemen van ons bidboek, dan denk ik, mag ik dan Hein Schepers aankondigen voor de presentatie?
Ja, hij doet het. Geachte raad, wij zouden u graag mee willen nemen met de highlights van ons bidboek. Dat heeft de voorzitter juist in ontvangst genomen. We hebben voor u allemaal een kopie, net zoals dat we ook een kopie hebben voor alle verenigingen. We hopen al dat u het al doorgelezen heeft. U heeft de digitale versie al ontvangen. En we hopen dit nader toe te kunnen lichten. Zoals jullie gezien hebben, staan er meerdere punten in het bidboek. Maar waar wij ons vandaag op willen focussen, zijn degene sport en plezier. Want jullie hebben gevraagd, wat dreigen wij te missen op het moment dat wij een ijsbaan kwijtraken? We willen jullie meenemen in het feit dat het een populaire en essentiële voorziening is. Wat de kracht van beweging en schaatsen in Groningen is. En waarom je wel degelijk een ijsbaan kosteneffectief zou kunnen bouwen. Maar ik wil jullie meenemen in het begin voor het sport en plezier. En dat kan ik beter doen door mijn mond te houden en het gewoon jullie te laten zien. Ik geloof niet dat de volume het doet. Kan ik hem terugdraaien? Het is echt beter met muziek hoor, namelijk. Er is een hele orkest mee bezig geweest. Ja? Zoals jullie zien, we eindigen met een kind wat heel blij is. Maar jullie hebben ook gezien dat het zowel jong als oud, als alle achtergronden zijn vertegenwoordigd op deze ijsbaan. En hij is ook heel erg vol als je op dat soort uren komt kijken. Waarom mag een ijsbaan niet verdwijnen uit Groningen? Schaatsen is namelijk samen beleven, samen sporten en samen groeien. Jullie hebben zelf een aantal jaar geleden een tevredenheidsonderzoek gehouden. En daaruit komt voort dat schaatsen on par is met wat betreft het subtropisch zwembad. Als je de vraag stelt, wat vinden jullie leuk om te doen, wat moet behouden blijven, dan staat schaatsen samen met het zwemmen bovenaan. Schaatslessen staan zelfs beter bekend dan de zwemlessen. En ook qua de andere ijssporten zie je dat schaatsen het uitstekend doet. Dan zou je je af kunnen vragen, ja, maar dat is natuurlijk alleen maar de jeugd, of dat zijn die drie oude 80-jarigen. Nee, dat is niet zo. Als je namelijk kijkt naar de leeftijdsverdeling, zie je dat over de hele range, alle leeftijden, schaatsen beter antwoorden op de vraag, moet een ijsbaan blijven of moet een zwembad blijven, zegt men unaniem, een 400 meter baan moet blijven. Dus het leeft wel degelijk in Groningen. Op Kardingen schaatsen 120 KNSB aangesloten schaatsverenigingen. Dan zeg je 120, dat zijn er veel, dat klopt. Dat zijn namelijk heel veel natuurreisverenigingen. Natuurreisverenigingen zien we vaak zo, op een buitenijsbaan. Nou hebben we dat niet al te vaak meer. Maar ze komen wel degelijk naar Kardingen, in grote getalen. Een natuurreisuur is makkelijk te vullen met 1200 man, vrouw, kinderen en wie maar meer wil komen. Daarnaast hebben we 15 wedstrijdverenigingen die meer dan 3000 leden hebben, meer dan 700 jeugdleden en meer dan 600 studentenschaatsers vertegenwoordigen. En deze mensen hebben beleving met z'n allen. Maakt niet uit wat je achtergrond is. Ben je groot? Ben je klein? Ben je jongen? Ben je meisje? Ben je oud? Ben je jong? De beleving van schaatsen is alom bekend. Die zie je ook naast de ijsbaan. Ga maar eens bij een wedstrijd van Gijs kijken. Dat is een happening. Dat is echt geweldig om dat mee te maken. Niet alleen bij Gijs, ook bij een marathon. Afgelopen jaar of twee jaar geleden hebben we het NK Marathon gehad. Het was afgeladen vol. Een dwelorkest, koek en sopie. Het is geweldig om eens mee te maken. Niet alleen naast het ijs, maar ook op het ijs zie je jong en oud samenwerken. Zowel qua training als qua training geven. En daarnaast, samen sporten, dan bedoelen we ook echt samen sporten. Heb jij een beperking, is schaatsen geen reden om niet met je broer of zus te gaan schaatsen. Of met je kinderen. Dat kan namelijk. En dat doen we ook in Groningen. En dat wordt heel erg gewaardeerd. Daarnaast kunnen opa en oma ook met hun kleinkinderen gaan schaatsen. Dus het is echt samen sporten. En daarnaast samen groeien, want wat is er leuker dan je kleinkind op schaatsen op te zien groeien. Onze visie voor een ijsbaan in Groningen is al vaker besproken, is een 400 meter baan naast een ijshal, voor ijshockey, voor ijsdansen en shorttrack. Maar dat uur is heel erg bezet, daar is te weinig ijshuur en we willen eigenlijk een extra 30 bij 60 meter baan binnen de 400 meter baan. Nou zou je denken, wat gaat het allemaal kosten? Er zijn natuurlijk bedragen genoemd van 100 miljoen. Dat klopt, dat is de bovenkant van de raming zoals die elke keer weer de pers haalt. Als je namelijk kijkt naar de ijsbanen die daadwerkelijk gepland zijn en die daadwerkelijk gebouwd zijn in Nederland en je rekent dat terug naar de prijs per vierkante meter en je trekt dat gewoon door naar wat je voor een dergelijke karding zou betalen, dan zie je dat wij voor een bruto oppervlak van 20.000 vierkante meter op 60 miljoen uitkomen. Dat is dus een aardig aan de onderkant van de raming die ook bij de Raad bekend is, maar dat is vaak de raming die niet de pers haalt. Waarom komt hij dan wel bij de pers? Nou, er zijn een aantal dingen waar je over na kan denken. Enerwij is een grote ijsbaan versus een kleine ijsbaan. Er wordt gesproken over een kleine ijsbaan om de prijs naar beneden te halen. Maar moet je dat doen? Het levert maar een marginaal kleinere bedrag op. Maar wat verlies je? Op een kleine ijsbaan kunnen geen marathons gereden worden. Alle wedstrijden die daar gereden worden, tellen niet voor de KNSB-ranglijsten. Dus je doet niet mee op de grote ranglijsten in Nederland en internationaal. Dus de schaatsverenigingen zullen wegvallen als je dat doet. Je zou naar een andere benadering kunnen kijken voor wat betreft de investering. Je zou kunnen kijken naar een total cost of ownership. Nu wordt gewoon gekeken, wat moeten we initieel op tafel leggen, de investeringskosten. Maar je kan ook kijken, van nou, als ik dat nou zo van meerdere jaren uitsmeer, wat zou mij die kosten ten opzichte van wat het mij wint aan energiekosten die verlaagd zijn, wat zou me dat opleveren? En dan kon je wel eens goedkoper uitkomen. In onze berekening in ieder geval, omdat namelijk je energierekening behoorlijk naar beneden gaat. Je zou kunnen kijken naar je afschrijvingsduur. Initieel stond er 30 jaar, ik geloof vorige week is zelfs 40 jaar genoemd. Maar wat let ons om daar 50 of 60 jaar van te maken? Je halveert namelijk wel je exploitatiekosten op de lange duur. En wat eigenlijk de belangrijkste is, kijk eens naar de potentie van Kardingen als energiehub. In de zomer is het een enorm oppervlakte qua zonnepanelen wat energie opwekt. Wat als je dat op de juiste manier opslaat, en dan kan je denken aan een batterij, je kan denken aan opslag van grond, in warmteopslag, dat je dat over het hele jaar kunt gebruiken. Niet alleen voor het maken van ijs, want er is namelijk meer energie wat er opgewekt wordt, maar ook bijvoorbeeld voor stadsverwarming of verwarming voor de omliggende bedrijven. Of opladen van je elektrisch vehicle wagenpark, wat we ook graag willen. Met andere woorden, het advies voor ons is, gemeenteraad, durf eens groter te denken. Ga eens nog groter denken. Groningen als provincie wil graag de waterstofprovincie van Nederland worden. Misschien kan Groningen voorop lopen in die energietransitie om het hele spectrum aan te pakken. Niet alleen waterstof, maar ook de rest. Kijk eens naar het hele grotere plaatje, niet alleen een ijsbaan. Begint die knap warm te worden, of niet? Gezondheid, schaatsen, is een vorm van bewegen. En wat is de kracht van bewegen? Sporten is gezond. Niet als je hier warm staat te worden zoals ik. Maar sportende mensen hebben over het algemeen lagere zorgkosten. Ze komen minder in het ziekenhuis. Ze hebben een hogere levensverwachting en hebben een hogere kwaliteit van leven. Een leuk weetje is, als je naar de CBS-cijfers kijkt en je vergelijkt de gemeentes met een ijsbaan in Nederland versus de gemeentes waarbij de ijsbaan verdwenen is, dat er een 5 keer zo hogere toename is van overgewicht in die gemeentes waar de ijsbaan verdwenen is. Doe met de cijfers wat je wilt, we geven het jullie mee als advies. Sport heeft een sociale functie. Sportende kinderen op school hebben betere leerprestaties. Ze zijn beter gefocust en hebben daardoor minder schooluitval. Ze hebben meer plezier, maar veel belangrijker is, en dat erkennen jullie zelf ook in een aantal rapporten, bijvoorbeeld Kansrijk Start, Kansrijk Groningen en Sterk uit Armoede, dat er verschillen zijn tussen wijken waar meer armoede heerst en minder, en dat dat eigenlijk gecorreleerd is ook met de hoeveelheid waar gesport wordt. En jullie geven zelf in jullie rapporten aan dat je sport kan gebruiken om mensen uit de armoede te halen. Dan betekent dat we meer sportvoorzieningen nodig hebben, niet minder. En als laatste, sport werkt. En dat bedoel ik letterlijk. Want de arbeidsproductiviteit gaat omhoog voor mensen die sporten. Ook omdat ze meer gefocust zijn. Ze hebben minder ziekteverzuim. En als je dat doorrekent, heeft dat wel degelijk ook lokale economische gevolgen voor Groningen. Datzelfde kun je inderdaad doorrekenen. En krijg je de gezonde, die leg ik daar even neer. De kracht van beweging kun je gewoon berekenen. De maatschappelijke waarde van sport kun je omvatten in de social return on investment. En die is eigenlijk voor Groningen bijna 3. Dat houdt in, elke euro die je investeert in sport komt bijna 3 keer terug. En om je dat even op een grote schaal duidelijk te maken, als wij 10% van Groningen meer aan het sporten krijgen voor de rest van hun leven, levert dat jaarlijks een besparing op van 17 miljoen euro. Wat kunnen wij als schaatsen daar aan bijdragen? Als je kijkt naar de groeicijfers van de schaatsverenigingen, die zitten rond de 25% op dit moment. Schaatsen dreigen wel degelijk bij aan het opkrikken van deze SROI en dus het verlagen van de kosten. En dus wat er overblijft voor de gemeente. Even kijken. Maar schaatsen is zoveel meer. Dan hebben we die laatste uit. Oh, dan begint echt waar te worden. Schaatsen is zoveel meer. Schaatsen is niet alleen een wintersport. Schaatsen is ook een zomersport. Getuige het feit dat er getraind wordt op skilers. De wieltjes doen het eigenlijk net zo goed. Wat je ziet is dat er getraind wordt op droogtrainingen. Die zie je voorbij komen. Maar daarnaast, volgens mij is het eentje overgehaald. Kijk, liggen hier mensen buikspieroefening te doen. Dus buikspierkwartier noemen we dat. Er zijn fietsers. Dus het doen van schaatsen leidt tot het doen van zelfs meer sporten. Daarnaast is natuurlijk ook schaatsen niet alleen, je bent de eenling bij een vereniging. Schaatsers zijn de vereniging. Dus er worden evenementen georganiseerd voor kinderen. Dat wordt gedaan door andere schaatsers, door ouders. Daar wordt koekensopie, er worden dwelbands geregeld door ouders. Het is een sociaal evenement wat zich ook vertaalt in de nodige borrels. En de nodige events op de grote markt waar mensen in grote getalen laten zien dat schaatsen leeft. Maar bovenal, schaatsen is saamhorigheid. Zijn er vragen?
Dank voor de presentatie. Zijn er vragen, collega's? Ja, de D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor deze geweldige presentatie. Ik vroeg me af waar het met de kleding heen ging, maar aan het eind werd het helder. Vorige week hebben we een expertsessie gehad met twee experts. Een expert vanuit Alkmaar en een expert vanuit de eigen organisatie. En daar werd een wat ander beeld neergelegd van de financiële consequenties of de financiële kosten van een nieuwe ijsbaan. En dat kwam op 99,9 miljoen uit. Zat heel dicht bij de 100 miljoen die we eerder hebben gehoord. En u geeft heel duidelijk aan van nou, en ook vanuit de trend van de kosten van andere ijsbanen, dat het op 60 miljoen uitkomt. Ja, ik weet niet of u die vraag moet beantwoorden, maar ik vind het een heel groot verschil. Hoe kan dat? Het is bijna dubbele, zou ik zeggen.
Ja, deze vraag wil ik wel beantwoorden. Dat is inderdaad een groot verschil. Dat vinden wij ook. En wij hebben van meet af aangezegd van die 100 miljoen, zoals het in de wandelgangen ging, die 99,9 op dit moment. Dat is wel een heel fors bedrag. En wij hebben daarom eens gekeken naar de investeringskosten die gemaakt zijn voor ijsbanen in Nederland. Vergelijkbaar met wat wij in Kallingen zouden willen doen. Dat omgerekend naar de vierkante meterprijs. Dat op een rijtje gezet en zo doorgetrokken naar 2028. En als je dat dan keer het aantal vierkante meters doet, dan kom je op een ander bedrag uit. Kijk, wij zijn niet experts en kunnen zeggen van dit is het juiste bedrag. Maar 100 miljoen is heel erg veel. En 60 miljoen lijkt ons een veel realistischer bedrag om te doen. Wij kunnen ook niet op dit moment de berekeningen van die op dit moment gemaakt zijn voor Kardingen op details beoordelen. Maar tijdens die expertsessie waar wij op de publieke tribune zaten, hebben wij ook goed geluisterd. En ja, wat ons wel opvalt daarin is dat bijvoorbeeld een post om van, dat is even technisch dan toch weer van bijna energie-neutraal naar geheel energie-neutraal. Daar wordt 10 miljoen extra voor uitgetrokken. Nou, dat zie je bij die andere ijsbanen niet. En een deel daarvan is wel energie-neutraal. En daar zie je niet die extra kosten voor in rekening gebracht. Wat ons ook opviel en wat voor ons ook een vraag is, is in hoeverre de algemene voorzieningen die op dit moment in Kardingen zijn, zoals kassa's, et cetera, of die echt goed verdeeld zijn over de verschillende of de verschillende sportgelegenheden die erin komen. IJsbaan, zwembad, sporthal. Als je kijkt naar die 60 miljoen, dan denk je van nou, dat is een groot verschil. Op dit moment, wat wel interessant is, is dan ook om te kijken naar van, wat wordt er in de rest van Europa gedaan. Nou, op dit moment wordt er een topsportbaan in Polen gebouwd, in Zakopane. Daar is een investeringsbedrag van 50 miljoen voor nodig om dat te realiseren. Nou weet ik wel, Polen is geen Nederland, maar er zit zo'n groot verschil tussen die 100 miljoen en die 60 miljoen dat wij in elk geval dit hebben willen neerleggen om te laten zien van als je een besluit neemt, neem dan een besluit op basis van realistische cijfers waarvan je echt denkt van ja, maar dit klopt ook echt. Want op dit moment, en wij denken dat die cijfers die wij opgehaald hebben ons daarin steunen, denken we niet dat die 100 miljoen een realistisch bedrag is voor de ijsbaan die hier gerealiseerd zou moeten worden.
Korte vervolgvraag.
Ja, dank voor het antwoord, want wij zijn daar ook zoekende in. Hè. Maar heeft u een beeld van wat de duurste ijsbaan op dit moment van Nederland is? Waar moeten we dan aan denken? Want ik krijg de indruk dat dit voorstel richting de duurste ijsbaan van Nederland gaat. Maar klopt dat? En wat kost de ijsbaan op dit moment?
Wat de duurste ijsbaan is op dit moment in Nederland? Nou, dat zal Tialf zijn, maar dan praten we echt over een totaal andere ijsbaan waarin... rekening gehouden moet worden met een heel groot publiek. Dus dat is niet vergelijkbaar. En daarom hebben we Tialf hier ook uitgehaald.
Heb je het wel van een vergelijkbare ijsbaan? Dus eentje een zonder zo'n ijsbaan, grote publiekstribune, zeg maar. Nou, zodat we een referentie hebben.
Ja, Leeuwarden zou denk ik de meest vergelijkbare ijsbaan zijn. Maar die is al een tijdje terug natuurlijk gebouwd. Maar een ijsbaan, dat is ook in de vorige week in expert sessie genoemd. Leeuwarden is een prachtig model voor wat we hier zouden kunnen gebruiken.
Dankjewel, meneer Veenstra. We hebben meer vragen, de VVD-fractie.
Dank voorzitter en ook dank voor de burgeragendering, voor het bidboek en de mooie presentatie. De vraag die ik erover had, het ging even over de afschrijvingstijd. U gaf aan van, je kunt van 40, maar misschien ook van 60 jaar uitgaan. Hoe gaan andere ijsbanen daarmee om? Wordt daar ook met 60 jaar rekening gehouden of juist met eerder? Want ik kan me voorstellen dat bepaalde dingen eerder afgeschreven worden. Technische installaties, dat soort dingen. Maar misschien zo'n gebouw ook wel. Dus daar ben ik een beetje zoekende naar hoe jullie op die 60 jaar komen.
Ja, wij hebben begrepen dat 40 jaar is inderdaad een gebruikelijke periode. Op dit moment wordt ook aangegeven van er wordt gekeken naar die total cost of ownership. Of je daar niet een andere berekening op kan toepassen. Ik denk dat je ervan uit moet gaan op het moment dat je duurzaam bouwt. Dat duurzaam ook betekent dat zo'n gebouw veel langer mee kan gaan dan de 40 jaar waar we nu mee rekenen.
Dank je. De PvdA heeft een vraag. Ja, dat is goed. Ja.
De huidige ijsbaan Kardeng is in 30 jaar afgeschreven. Dus die baan is op dit moment afgeschreven. Dat loopt al een paar jaar. Als u in uw begroting hebt gekeken of in uw jaarrekening, hebt u ook kunnen zien dat voor Kardeng er al vrijvallende kapitaallasten zijn. Wat dat betreft betaalt u op dit moment eigenlijk niks meer voor Kardengen behalve de exploitatiekosten. En als we dan kijken naar ons model, en trouwens ook zoals dat in Europa en in de wereld gebruikelijk is als het gaat om energiebesparende maatregelen, durven wij ook te beweren dat de energie in ieder geval met een substantieel naar beneden gebracht kan worden. Op dit moment legt u voor de ijsbaan legt u in de exploitatie in de buurt van de 6 ton toe. Stel nou voor dat u de vrijvallende lasten benut en stel voor dat u de helft van de exploitatiekosten benut, hebt u in ieder geval op dit moment al 30 miljoen om te investeren voor de komende 30 jaar. Spreidt u dat over 40 jaar, kunt u er 40 miljoen van maken. Zo zijn er allerlei modellen mogelijk om een ijsbaan hier in Groningen te financieren en te verwezenlijken. Nou ja, en ik noemde in het begin al even de publieke tribune. Wij moeten ons realiseren wat het zou betekenen als er in de toekomst voor de gemeente Groningen, voor de provincie en voor de Kop van Drenthe geen ijsbaan meer zou zijn.
Dankjewel, meneer Manning. De PvdA had toch een vraag?
Ja, nou in ieder geval ook bedankt voor de bevlogen presentatie. We hadden het net over die 400 meter baan. Daar gaf u op aan dat dan geen lange baanritten meer gelden. Maar als we een kleinere baan zouden doen, zou het dan wel kunnen dat we bijvoorbeeld dan nog wel een toptalent werken. En zeg maar buiten het toptalent dat we gewoon wel een ijsbaan hebben voor alle inwoners. En ook nog wel aan wedstrijdrijden kunnen doen of trainen voor wedstrijden.
Om het zo te zeggen, ja, je kan een brede sport kunt u wel doen. Dat is op zich geen probleem. We kunnen jeugd nog steeds trainen in schaatsen. Dat is geen probleem. Maar meer dan een 100 meter wedstrijd is niet mogelijk. Je kan eigenlijk niet goed trainen op een 330 of 250 meter baan. Op het moment dat jij afstanden moet rijden die gerekend worden in 400 meter. De bochten zijn anders, de lange einden zijn anders. Dus dat valt weg op den duur. Marathons zijn. Kijk, als je breedte sport, dan heb je het over mensen die van alle typen schaatsen doen in dit geval. Dus niet alleen maar bijvoorbeeld de lange baan schaatsen, niet alleen maar de korte baan sprint. Je hebt het ook over marathon die dan wegvalt. Er vallen veel meer dingen weg. En dat zou zonde zijn als je kijkt naar de crossovers tussen bijvoorbeeld short track en lange baan. Die zou je dan op dat moment minder hebben. En dat zou een nadeel zijn. Daarnaast, als je kijkt naar de kosten, als je dat doorrekent, zijn de kosten niet heel veel lager. Als je in onze berekening komen we op ongeveer 60 miljoen uit. Je zou dan voor een kleinere baan, hebben we berekend, rond de 45 miljoen uitkomen. Dus die besparing is marginaal ten opzichte van wat je verliest op de lange duur.
Dankjewel. Ja? ChristenUnie.
Ja, dank u wel. En ook naast mij dank voor de presentatie en het boek. Ik had een vraag over de energiehub die jullie voorstellen. Hoe ver is de technologie nu al en hoeveel extra investering zou dat vragen? En zou dat dan ook weer, zouden we dat er ook weer uit kunnen halen? Zeg maar?
Dank u wel voor de vraag. We hebben daar in het bidboek een paar alinea's ook aan gewijd. Als je nu kijkt naar de nieuwste manieren om een ijsbaan of het ijs te koelen. Ik ben daar dus niet zelf de expert in, maar het schijnt met CO2 te gebeuren. En het schijnt aanmerkelijk goedkoper te zijn en aanmerkelijk efficiënter dan de technieken die tot nu toe gebruikt worden. En niet alleen dat, het heeft ook een andere ondergrond nodig, waardoor die ondergrond ook lichter kan zijn. Dus er zitten meerdere voordelen aan. Dus de energie die nodig is om een moderne ijsbaan, om die in bedrijf te houden, die is aanmerkelijk lager, is echt een fractie van wat je nu nodig hebt om een ijsbaan in bedrijf te houden. Daarnaast hebben we gezegd van, het is niet alleen het energie die je gebruikt, want er moet altijd wel wat energie in om te koelen of te verwarmen, of het nou een ijsbaan is of een zwembad. Er zijn ook heel veel mogelijkheden om energie op te wekken op die locatie zelf. Maar belangrijker nog, en dat is ook wat vorige week in de expertmeeting heel duidelijk naar voren is gekomen, van de crux zit hem er vooral in dat je op die locatie ervoor zorgt dat je je energie kan opslaan voor een deel en daarmee kan uitwisselen met de omgeving, zodat je netcongestie voorkomt, maar dat je ook een rol speelt in die energievoorziening in een omgeving daaromheen. En daar wordt het kostentechnisch gezien ook heel erg interessant van.
Dankjewel, CDA.
Ja, complimenten ten eerste voor natuurlijk het fantastische evenement dat we op de Grote Markt hebben gehad. Nu weer jullie bidboek. Het ziet er allemaal ontzettend professioneel uit. Onze fractie hadden jullie al lang overtuigd, dus laat dat duidelijk zijn. Maar ik had nog wel een vraag. De heer Manning die gaf net aan wat dit ook betekent voor verenigingen, voor al de gebruikers van Kardia. En misschien zou hij daar iets meer op in kunnen gaan. Wat nou als Kardingen wel zou verdwijnen, wat zou dat betekenen voor al die nou, duizenden gebruikers, voor die talloze vereniging, voor de topsportteams die er gebruik van maken. Wat gaat er gebeuren met al die schaatsliefhebbers?
Nou, daar kan ik op zich in plaats van de heer Manning wel antwoord op geven. Daar kan ik heel kort over zijn. De meeste zullen verdwijnen. Als je kijkt, als de ijsbaan zou verdwijnen, dan zijn alle langebaanverenigingen gedoemd uit te sterven. De dichtstbijzijnde ijsbaan is op dit moment Leeuwarden, Heerenveen. Het merendeel van de mensen zal niet in de auto stappen die kant op gaan. Laat staan dat bijvoorbeeld een vereniging als Chas op de fiets stapt om die kant op te gaan. Daarnaast leiden wij, bijvoorbeeld ikzelf, van via de Sven Kramer Academie, een hele jeugd op die ook weer als breedte sport doorvoert in de volgende generatie. Die kunnen we dan ook niet meer opleiden op dat moment. Dus er is ook geen doorvoermogelijkheden meer. Dus eigenlijk wat je ziet, wat wij een paar jaar geleden in Assen hebben gezien, daar is gewoon de gehele schaatssport gedecimeerd. In 2016 is de smelt in Assen verdwenen. Daar zijn weinig tot geen schaatsers meer over. Degene die over zijn, die naar Kardingen zijn gegaan, dat zijn eigenlijk alle verenigingen in het noorden van Drenthe. En dat is een afstand van, nou, zeg 20, 25 kilometer is men bereid te rijden. De echte diehards die willen nog wel wat verder. Maar dat is een curve die heel snel afvlakt met die afstanden. Zou er überhaupt geen ijs meer komen, dan zou dat ook de doodsteek zijn voor de ijshockeyvereniging Gijs. Voor de GTC Shorttrack. De STC zou ook ophouden te bestaan. Die bestaan niet. En dat zijn op dit moment wel verenigingen. Die hebben een ledenstop omdat het zo enorm populair is. Die hebben niet meer ijsuren. Dus het is niet alleen de mensen die je nu teleurstelt die nu schaatsen. Maar ook degenen die niet kunnen schaatsen omdat er niet meer ijs is. Daarom stellen wij een tweede 30 bij 60 baan voor. Dus er is een hele generatie die wegvalt op dat moment. En die ga je niet terugkrijgen, zijn we bang.
Dankjewel.
Oh, en degene die ik nog vergeet zijn natuurlijk de natuurreisverenigingen. Die schaatsen maar een aantal keer per jaar. Als we geluk hebben is het 10 keer per jaar. 5 keer per jaar. Die komen nu nog naar Kardingen toe. En kom maar eens kijken. We hebben dit jaar weer 3 dagen gepland. Die dagen zijn ongelooflijk vol. Volgens mij een aantal van u is er vorig jaar ook geweest. Als u ziet hoe populair dat is. Dat schaatsen waarbij de hele families komen. Die zijn weg. Een hele folklore in Nederland zal verdwijnen op dat moment. In ieder geval in Noord-Nederland.
Dankjewel. Volgens mij had de Stadspartij nog vragen.
Ja, dank u wel. Nou, bedankt voor de bevlogen presentatie. Sowieso hoef je ons nog niet te overtuigen over een schaatsbaan moet blijven, want die moet in ons geval gewoon eens een moetje. Onze wenkbrauwen fronsen denk ik gelijkertijd vorige week tijdens de presentatie van Alkmaar met het energietransitie. Daarbij was ook nog het mooie wat wij hier in Groningen hebben, dat wij ook een warmtenet hebben. Dus wij zouden eventueel nog meer kosten kunnen besparen, in mijn ogen. Dus ik denk dat die discussie ook wel moet gaan plaatsvinden. Alleen, het enige waar ik mee zit is van, is voor jullie Kardingen heilig? Dus is een andere plek binnen de gemeente Groningen ook een optie? En waarom ik dat benoem is dat op het moment dat wij natuurlijk zouden gaan renoveren of nieuwbouw gaan plegen op Kardingen, dan in mijn ogen hebben we dan ook het probleem dat we 2 jaar misschien geen ijs zullen kunnen hebben, omdat de baan wordt gerenoveerd. Is er voor jullie ook een optie om binnen de gemeente Groningen, waar ik wel voor ben, omdat ik namelijk het ijs wil behouden, dus op het moment dat Kardingen nog bezig is, moet in mijn ogen een nieuwe baan gebouwd worden. Dat zou het beste in mijn ogen zijn. Hoe staan jullie er tegenover? En heb je daar ook ideeën over? Of, nou ja, dat.
Nou ja, kijk, onze eerste prioriteit is en blijft de locatie Kardingen. En dat heeft niet alleen met de ijsbaan te maken, maar dat heeft ook met het integrale plan te maken. Als ik het goed heb, ik mocht daar zelf bij zijn als toehoorder 2 weken geleden. Het is niet alleen de ijsbaan, het is ook het herstructureren van het onderwijs van het Alpha College. Het Alpha College zit op dit moment, heb ik begrepen, te wachten op de ontwikkeling van de ijsbaan. Want dan kan vervolgens het Alpha College ook beleid gaan maken. Die staan ook op een tweesprong. Van gaan wij investeren in de oude gebouwen of gaan wij onze gebouwen concentreren in het gebied Kardingen. En dan wordt er tegelijkertijd ook gebruik gemaakt van de ruimte van de ijsbaan De studieruimte die er nu al in zitten. En dan misschien er nog meer aan worden toegevoegd. En dan heb je een win-win situatie. Tegelijkertijd is het zo dat zoals het nu gesitueerd is, ook het zwembad gebruik maakt van de restwarmte van de ijsbaan. Dus de allereerste prioriteit, laat ik het zomaar formuleren. Prioriteit is al de eerste, maar de prioriteit van ons, dat is het gebied Kardingen. En daar concentreren wij ook al onze inspanningen op.
Dankjewel. Nog een korte vervolgvraag, ja?
Als die renovaties gaan plaatsvinden, heb je daar dan ook een oplossing voor? Want ik neem aan dat het ijs er dan even uit moet liggen. Hoe gaan we die periode overbruggen? Is daar een idee voor?
Ja, nou ja, goed. Kijk, als er wordt gesproken over renovatie van de ijsbaan, hebben we een ander verhaal. Hè? We hebben het nu over nieuwbouw. En nieuwbouw op een plek in het gebied. Als we hebben over renovatie, dan zou er eventueel een plan bedacht kunnen worden waarbij de grootste activiteiten plaatsvinden in de zomerperiode en er in de winterperiode geschaard kan worden. Als ik het goed heb, maar de echte deskundigen verbeteren mij maar, als ik het goed heb, is Tialf gerenoveerd, vernieuwd, terwijl de ijsfaciliteit bruikbaar bleef.
Dankjewel. GroenLinks heeft nog een vraag.
Yes, dankjewel voor vlammend betoog. Ik word er altijd inspirerend alweer van. Ik heb wel een vraagje. We hadden natuurlijk vorig jaar een expertmeeting bij de Meent. En daar was over het energie, dat stukje over de shorttrackbaan of de 60x30, die bleef dan bijna het hele jaar open. Alleen de 400 meter baan, die was open. Hoe stel je daar tegenover eigenlijk? Want dat was dan energie, ja, neutraler of iets. En in mijn beleving wordt nu de Kardingen het plat dak gehaald. En de tweede vraag is eigenlijk, als de ijsbaan, de 400 meter baan in de zomer zeg maar niet wordt gebruikt, heb je ook ideeën over om dat dan te gebruiken? Want het is een heel mooi gebouw. Alleen voor de rest van het jaar zou het ook mooi zijn om die te kunnen gebruiken.
Ja, ik wil graag daarop antwoorden. Het is goed om te realiseren dat Kardingen op dit moment geldt als een open baan. Maar er zit helemaal een dak op Kardingen. Het regent niet op de baan en het waait er over het algemeen ook niet. Pas als het heel erg hard gestormd heeft en er zijn wat zijdenstukken gescheurd, dan kun je de wind op de baan voelen. Waar men in Alkmaar over sprak, dat was een baan die alleen het ijsgedeelte overkapt is. En in het midden heb je dan eigenlijk gewoon een groot open. Er zit geen dak boven. En dat zijn ze op dit moment, gaan ze dat ook overkappen. Eigenlijk zie je dat alle open banen in Nederland op dit moment overkapt worden. Dat wil zeggen dat er een dak overheen komt, maar dat is niet een geïsoleerd dak. Dus het is wel wind- en waterdicht, maar het is niet geïsoleerd. Een baan als Leeuwarden en een baan als Tialf, die zijn een stap verder gegaan en die hebben een geïsoleerd dak erop. Dat betekent ook, op het moment dat je dat doet, dat je met de klimaatbeheersing in je gebouw ook een stap verder moet gaan. En de vraag is nu, en dat is eigenlijk op dit moment geen eenduidig antwoord op te geven, of je daarmee dan energiezuiniger uit bent of dat het je meer energie kost. Omdat daar heel veel plussen en minnen bij zijn, hangt af van de instelling van de installatie, maar het hangt ook af van wat voor temperatuur je bijvoorbeeld op de baan wilt hebben. Men heeft het dan altijd heel mooi over een neustemperatuur. Nou, die schijnt in 10 of 12 graden te zijn. Dat is best warm, vinden schaatsers ook. Maar vinden het publiek weer heel erg fijn. Dus dat is het verhaal met een gesloten of een open baan, waarbij ik wel kan zeggen namens alle verenigingen dat wij het heel prettig vinden dat we niet in de regen schaatsen en dat we met een gesloten, met een dus echt wind en waterdicht kunnen schaatsen. En dat vinden de bewoners van de Jaap Edebaan uit Amsterdam overigens ook hoor. Het is heel, heel pittoresk daar, maar als het regent is het niet gezellig. Dus dat, als dat een antwoord op de eerste vraag is, dan de tweede vraag was van wat zou je kunnen doen in de zomer? En dat is een hele relevante vraag, omdat we het idee hebben van dat in de zomer de baan eigenlijk, daar ligt geen ijs op dan. En wat kun je er dan mee doen? In het land, onder andere in de Elfstedenhal, maar ook in de hal in Enschede, hebben ze zomeractiviteiten in de hal.
Dat zijn op dit moment nog niet activiteiten waarmee je een hal economisch goed kan laten draaien. Het zit erbij, het komt erbij, maar de hoofdzaak is echt het schaatsen. Het is wel een hele interessante vraag en het is denk ik ook een vraag die we veel breder moeten stellen, omdat er mogelijk veel meer potentiële gebruikers kunnen zijn die een goede invulling kunnen geven aan die zomeractiviteiten. Kijk, als wij erover na gaan denken, dan denken we, nou, we kunnen binnen wel skileren, we kunnen misschien tennissen binnen, misschien kunnen we ook wel een popconcert binnengeven. Is dat een hele mooie bestemming daarvoor? Maar dat betekent wel dat je daar met het ontwerp wel even rekening mee moet houden. Want ik weet niet of je de huidige akoestiek van Karringen kent, nou, daar wil je geen popconcert houden. Maar die mogelijkheden, dat is een hele belangrijke vraag die volgens ons veel breder kan worden uitgevraagd en waar we mogelijkerwijs ook hele interessante oplossingen voor kunnen gevonden worden.
Dankjewel. Zijn er meer vragen vanuit de raad? Ja, 60 met een korte vraag.
Ja. Vorige week hoorden we vanuit Altmaar van Meis de Jong dat dichte ijsbaan veel meer van de installatietechniek zou vragen dan een open ijsbaan. Daar was ik wel wat verbaasd over. Ze zei eigenlijk ook energetisch hebben de boel veel meer onder controle bij een open ijsbaan. Herkennen jullie dat beeld? Want het was voor mij dus nieuw.
Nou, dat probeer ik net uit te leggen. Ik heb gehoord dat ze dat gezegd hebben. De vraag is echter van of die uitspraak, of die berust op harde feiten en of dat ook daadwerkelijk zo is, dat je bij een goed ingeregelde gesloten ijsbaan ook meer kwijt bent aan klimaatsbeheersingskosten. En volgens ons ligt die vraag nog helemaal open. Maar het is wel een interessante vraag om nog eens goed door te akkeren, want als het inderdaad blijkt dat je met een weliswaar gesloten, maar niet volledig geïsoleerde ijsbaan iets goedkoper uit kan zijn, dan waarom zou je dat dan niet doen?
Dankjewel. Geen vragen meer, collega's? Nee? Dan geef ik u als laatste gelegenheid. Zijn er dingen die het stuurgroep nog wil zeggen als een nabrander, voordat ik de sessie sluit? Of hebben jullie alles gezegd wat jullie wilden
zeggen? Nou, even heel kort. Geen echte nabrander, hoor. Nogmaals, dank dat wij hier hebben mogen zijn. Dat wij hopen dat wij het verhaal, zoals wij het zien, het goed over het voetlicht hebben gebracht. En u bent nog niet van ons af. Als wij het goed hebben, dan wordt er pas tegen de zomer volgend jaar een investeringsvoorstel gedaan. Een voorstel gedaan rond de ijsbaan. Dus wij hebben nog een maand of 7, 8 de gelegenheid om u wekelijks, dagelijks, maandelijks lastig te vallen. En dat willen wij onder andere doen door u te zijner tijd, niet al te lange tijd, uit te nodigen voor een schaatsclinic op Kardingen. Die schaatsclinic willen we gaan organiseren onder begeleiding van goede trainers, ervaren trainers, bekende namen. En ik wil u ook geruststellen, die schaatsclinic zal zijn voor beginners en voor gevorderden. Wij hopen u daar dan weer te zien. Wij danken u voor de aandacht en we'll meet again.
Dankjewel. Namens de raad bedank ik de stuurgroep voor jullie inzet en jullie komst. Ik bedank ook iedereen op de publieke tribune dat u de tijd heeft genomen hier te komen. En bij deze sluit ik de vergadering. Fijne avond iedereen.